It's Happy Times Radio. De duurzame radioshow met een glimlach.
Ja, het is weer tijd voor jouw uurtje duurzame radio. In deze show delen we positief klimaatnieuws en geven experts een podium. Dit doen we in ons boomvrije tijdschrift, op ons online platform en hier op de radio.
Vandaag staat vol in het teken van communicatie. Ja, the good old stuff. Het klinkt soms wat suf, maar effectief communiceren is een van de dingen die het meest nodig is in deze crisis. Want echte verandering begint bij een verlangen naar een beter vooruitzicht. En daar hebben we een verhaal voor nodig. En om dat verhaal over te brengen, moeten we communiceren.
We spreken Talita Kalou over sustainable storytelling en haar gelijknamige boek dat dit jaar gaat uitkomen. Daarna spreken we Marnix Kluiters over zijn net verschenen boek Duurzame Ambitie en over hoe je het gesprek aangaat op je werk met ofwel je leidinggevende ofwel je werknemers. Want deze gesprekken worden nog veel te weinig gevoerd.
Ja, en daar gaan we je straks helemaal over in meenemen. En dat doen we aan de hand van een vegetarische hamvraag. Vandaag de vegetarische hamvraag. Hoe communiceer je effectief over duurzaamheid op en in je werk?
Dit is Happy Times Radio. De duurzame radioshow met een glimlach.
Ja, Tess, jij hebt gewerkt als consultant. Nou, dat is praten, toch?
Ja, dat is lullen, de hele dag.
Maar ook over duurzaamheid, of?
Ja, zeker. Nou, ik zat in een green team, dat hadden we zelf opgericht. En dus ja, dan mocht ik het gelukkig geoorloofd over verduurzamen hebben. Wat al uiteraard mijn grote passie, hobby
is. Is het soms niet geoorloofd dan?
Dan je hebt toch wel een beetje een stickertje als je een bepaalde rol hebt. Dan wordt er gezegd, nee, maar jij bent daar toch helemaal niet van? Dat je denkt, oh nee, mensen mogen geen andere vragen buiten hun eigen hokje meer stellen. Want dat is niet de bedoeling.
Oké.
Maar goed, dus geoorloofd, ja, toch voelt het een beetje zo. Ja, grappig, leuke vraag. Ik ga hierover nadenken. maar goed, we hebben dat dus, dat Green Team of Sustainability Team, give it a name, opgericht om die bedrijfsvoering in ons eigen bedrijf te verduurzamen. Dus we dachten eerst even naar binnen kijken voordat we het ook met klanten over gaan hebben. Want ja, practice what you preach. Eerst even zelf naar jezelf kijken met een goede spiegel.
Ja, je kan niet iedereen opleggen van jullie moeten allemaal verduurzamen en zelf nog de grootste vervuilingen veroorzaken.
Dat vind ik niet. Ik vind dat je het wel naast elkaar mag doen. Ja. Dus voor iedereen die nu luistert, die denkt, mag ik dan pas iets zeggen tegen iemand anders of iets vragen als ik zelf 100% duurzaam leef? Nee. Maar doe het wel gelijk.
Ja, precies.
Ja. Maar goed, wat we ook organiseerden, een fietschallenge, bordjes bij het toilet om minder doekjes te gebruiken, Vega Vrijdag. We hadden sowieso ons eigen mok al. Of hoe organiseer je een duurzaam event? Of op een duurzame manier een event? Daar ging het eigenlijk over. Iedereen die voor al zijn klanten iets organiseerde, die dacht eigenlijk volledig, had hij dan de eventpet op? En konden daarmee heel slecht denken, oh, wat kunnen we eens een keer niet doen? Of hoe kunnen we aan het einde van die event zorgen dat iedereen het eten wat over is mee naar huis mag nemen? Het is zo easy. Maar dan moet je van tevoren eens even over nadenken. Maar,
en je moet erover na mogen denken. Want als jij dus denkt, ik mag niet over duurzaamheid praten, misschien wil je
precies,
het dan ook wel gelijk uit.
Het is niet mijn cup of tea.
Ja,
nou, precies. Maar toch was vrijwel altijd het antwoord als ik, nou ja, een van onze duurzaamheidsstrijders dan, of green teamers, je daar eventjes op wees of een vraag over gesprek over voerde, dan was toch eigenlijk altijd het antwoord, ja, ik begrijp je wel hoor, maar vandaag even niet. Of nee, na dit event. Of misschien wel nog erger. Ja, maar ik ben helemaal niet, ik heb helemaal niks met het klimaat. Ja, hier kunnen wij dus heel hard om lachen.
Ja.
Vooral omdat natuurlijk iedereen heeft iets met het klimaat. Zolang je ademt, heb je iets met het klimaat. Dus dat is sowieso mooi. Dus ook als jij luistert en je denkt, ik zeg het eigenlijk wel eens, draai me eens om. Volgens mij heeft iedereen iets met het klimaat.
En nou ja, iedereen heeft sowieso iets. We hebben dit gesprek natuurlijk al veel vaker gevoerd. En ik moet zeggen dat ik me ook best wel vaak gedistanceerd heb gevoeld daarvan. En gedenkt van, maar misschien hebben sommige mensen inderdaad niks met het klimaat. Alleen op het moment dat jij zuurstof inademt, heb jij iets te maken met het klimaat.
100%.
En laat dat nou net het broodnodige zijn wat we iedere dag moeten doen.
Maar toch, dit verhaal, dit vertellen, dat doen we natuurlijk nu een beetje met een glimlach. Maar toch zijn heel veel mensen nog geen duurzaamheidsstrijders. Dus we missen iets in dat communiceren erover. En dan hebben we het nu even in context van werk gekozen. Waarbij mensen toch denken van, ja, oké, nou leuk en we gaan weer door. En dat ervaren we ook, of ervoeren. Oeh, nu moet ik even goed aan mijn Nederlands werken. Dat idee kregen we ook dat heel erg mee op het moment dat we dus het op ons werk erover hadden. En dan was het toch, ja, werd altijd eventjes, oh, maar dat kun je bij het sustainability team wel vragen. Of, en dan hadden we veel andere sustainability teams in een grote overkoepelende organisatie waar we naar konden verwijzen. Maar ja, het was toch vaak van, joh, daar ben ik niet van. En toen las ik eigenlijk een quote van Omdenken. En die sloeg op dat moment gewoon de spijker op zijn kop. Het grootste probleem met communiceren is dat we niet luisteren om te begrijpen, maar dat we luisteren om te antwoorden. Meteen dat antwoord willen geven. Oh, maar ik heb niks met het klimaat. Of oh, maar we doen toch al heel veel. We hebben toch al kopjes. Ja. Luister nou eens gewoon wat het persoon tegenover jou misschien wel vraagt of zegt. En laat dat dan even rustig op je inwerken.
Ja,
ja, dat zou ik nou zo'n groot cadeau voor mijn 30ste vinden, jongens. Jullie hebben nog een paar maanden. En dan... Maar dat is mijn ervaring met communicatie in ieder geval op de werkvloer. Wat is jouw communicatie? Of in ieder geval, wat werkt voor jou in communicatie?
Ja, wat werkt voor mij is toch, denk ik... Proberen om oordeelloos te communiceren. Zeker als het over een onderwerp gaat waar je zelf niet helemaal in zit. Of wat je zelf niet dagelijks bezighoudt. Om dan een nieuwsgierige vraag te stellen. In plaats van een op je tenen getrapte reactie. En dat is denk ik precies wat jij
net. En mocht je op je tenen getrapt voelen, mag je dat ook gewoon even zeggen. Hey, deze vraag heb ik niet het gevoel dat ik vrij mag antwoorden. Maar ik ga graag met je meedoen in het gesprek dus. En dan niet oordelend geven.
Ja, en het gesprek over duurzaamheid. Ik probeer hem vaak een beetje te ontwijken in privé situaties. Omdat ik sowieso niet praat de hele dag al over duurzaamheid.
Probeer jij het duurzame topic? Hoor? Wat dan? Wat gebeurt er dan?
Ja, ik vind het gewoon spannend om over duurzaamheid te praten. Ja, zit ik hier een uur lang te lullen over duurzaamheid?
Dit is toch gewoon een grote bekentenis?
Ja.
Oké, maar wat dan?
Ja, dat is denk ik een hele interessante vraag waar ik ook nog heel lang over na kan gaan denken. Maar ik denk dat het er gewoon mee te maken heeft met dat ik te veel mensen in mijn omgeving heb die zich er niet mee bezighouden. En in plaats van dat ze dan dus een nieuwsgierige vraag stellen of oprecht geïnteresseerd zijn in het probleem of de oplossing, is het meer een soort van een politiek correcte vraag van hey, lang geleden, hoe is het op je werk, weet je wel? Ja, en dan is hoe is het op je werk?
Hoe is
duurzaamheidswereld
nu? Oh, wil je even vertellen hoe het met jouw sector gaat?
Ik ben natuurlijk president van duurzaamheidswereld.
Oh,
volgens...
ja, precies. Dus dat koppelen ze wel. Het is een interessevraag, hè? Maar goed, je vindt het lastig. Maar hoe kijk je dan naar die communicatie die eigenlijk in de wereld... Neem even Earth Overshoot Day.
Nou, dat is wat leuk. Wat een mooi bruggetje, Tessel. Kijk, gisteren was het Earth Overshoot Day. En daar kunnen we van alles over vertellen. Maar als je 1 seconde googelt op Earth Overshoot Day, vind je precies wat het betekent. En toen dacht ik, Tessel, misschien kunnen wij even een soort van challenge doen over Earth Overshoot Day. Want het is best wel een beetje een ingewikkeld begrip soms. En daarom werkt het vaak goed in de communicatie om een metafoor te gebruiken.
Oké, dus wij gaan even een challenge doen op hoe goed we dit kunnen communiceren. En we willen straks van iedereen die nu luistert even weten, is deze uitleg nou duidelijk genoeg dat die bij jou is overgekomen?
En vooral, wie heeft de beste uitleg gegeven?
Oh, wij gaan challenge.
Wij gaan ook. Okay. Ik daag je uit.
Oké, kom maar op.
Wil jij beginnen?
Ik weet het niet. Ik ga gewoon beginnen.
Oké, ik zet de timer 30 seconden, want het moet wel even
die
op kort.
Die heb ik niet nodig, joh. Luister maar.
Oké.
Is goed, we gaan beginnen. Voor wie hem nog niet kent. 3.
Wacht. 1 seconde. En ja,
go! Oké. Earth Overshoot Day, ik zie het eigenlijk als een kan met water. Een kan met water die is helemaal gevuld voor iedereen van jouw lieve vrienden en familie om met Pasen, noem het wijn, aan tafel te zitten. En hoe ga je met die wijn om in die paasbrunch? Schenk je iedereen in één keer een vol glas in? Doe je iedereen een klein halfje zodat je even kunt kijken wie heeft wat nog nodig in de tweede helft van de paasbrunch? Het doel is in ieder geval zorgen dat aan het einde van de paasbrunch pas het laatste drupje wijn opgaat. In plaats van op 1 april al zorgen dat alle... Ah, shit! Alle grondstoffen op zijn, wil ik zeggen. Ik heb het gewoon niet gered. Je hebt helemaal gelijk. Jongens, het gaat natuurlijk niet over die wijn. Maar het gaat natuurlijk over alle grondstoffen in de aarde. Ja, ik heb... Ik heb verloren. Ja, zeg het maar.
Nee, je hebt niet verloren. De luisteraar mag kiezen zometeen. Ik heb ook een boodschap waar ik normaal gesproken, die ik in mijn keynote, waar ik zeker 4 minuten over doe om uit te leggen. Dus dit in 30 seconden proppen wordt nog een mogelijke uitdaging.
Oké, wacht even dan. 3, 2, 1, go!
Oké, zie het alsof je weekboodschappen doet. Maar niet voor die ene week, maar gewoon voor de rest van je leven. Dus je zet je garage vol met allemaal zakken met weekboodschappen. En iedere week mag je dus een tas met weekboodschappen pakken. En die eet je op. Alleen nu is het dinsdagavond. Dan kom je erachter dat je door die eerste tas heen bent. Dus je pakt snel de tas voor de volgende week. En dan kom je op zaterdagochtend erachter dat je alweer door de volgende tas heen bent. Moet je nog eentje pakken? En nou ja, dit is natuurlijk de eerste 20, 30 jaar gaat dit goed. Maar ja, goed, dan op een gegeven moment is die hele garage leeg. En heb je dus eigenlijk al je weekboodschap voor je hele leven opgegeten. En dat is dus Earth Overshoot Day.
Eén iets valt me ontzettend op. We leggen allebei niet uit wat het probleem is.
Hoeft ook niet.
Het gaat. Oké, voor iedereen die nu luistert en denkt, die jongen, meiden die uitleg moeten we even aan werken. Gaan we doen. Verplicht, zeker. Het gaat erom dat het dus 1 april, Earth Overshoot Day, alles, noem het weekboodschappen, noem het wijn, was op 1 april al op wat we voor eigenlijk in een heel jaar op moeten, of ja, kunnen gebruiken of kunnen inzetten.
Mijn hart lag het helemaal op.
Echt, hè? Ik ben ook echt aan het challengen. Dus laat even weten op de Happy Times Magazine socials, vind je dat de eerste Tessel, tada, that's me, gewonnen heeft? Of Maartje, de tada!
Ja.
Maar even over Earth Overshoot Day. Hoe vind jij dat er over gecommuniceerd wordt dan?
Ja, nou, het was gisteren 1 april. En toen viel het op 1 april. Ja, dat is gewoon.
Dat werkt niet.
Het is gewoon onhandig. En ik las een thread van Arjan Lubach. En hij zei: 1 april is eigenlijk nooit leuk. Want als je een grap maakt die heel voorspelbaar is, is het niet leuk. Als je een grap maakt die niet voorspelbaar is, dan baal je. Want het is niet waar. En het is ook niet leuk. Dus er is gewoon op geen enkele mogelijkheid is het leuk. En Earth Overshoot Day is eigenlijk precies een soort van grap op 1 april. Het is gewoon nooit leuk.
Maar het gaat er, dat ben ik wel met je eens. Maar het gaat er dus om dat eigenlijk, dus dat is met de wereld, dus de aarde, wanneer die dus overshoot heeft bereikt. Die weekboodschap en die wijn zijn dus op 1 april op in plaats van op 31 december. Maar we hebben dat ook nog per land.
Ja.
Maar dat is nog niet, toch? We zijn er nog niet als land, als Nederland overheen, of wel?
Ja, Nederland is vandaag. Gisteren.
Oh, Nederland. Nee, dus het was Dutch Overshoot.
Dutch Overshoot Day. Okay. De wereldwijde Overshoot Day ligt dit jaar op 25 juli.
Kijk, dus dat is al beter, maar nog geen 31 december.
Nee, nou dat geeft dus aan hoe slecht Nederland het doet. En dat betekent ook dat we op de 4e plek staan in Europa. Alleen Luxemburg is slechter. Die spant de kroon op 20 februari, waren zij er al doorheen.
Dat zijn 2 maanden, man. Die kunnen helemaal niks.
Lekker, Tess. Daarna op de voet gevolgd door Denemarken, 16 maart. En daarna België op 23 maart. En nou, daarna wij dus op 1 april.
Jezus. Oké.
Okay. Okay.
Ja. Dus dat geeft eigenlijk maar weer, ga je verdiepen in wat kunnen we er met z'n allen aan doen om 31 december pas die weekboodschappen of die wijn toch lekkerder op te hebben. Oké.
Okay. Ja.
Let's go.
Ja. Nou ja, goed. Ik denk dat het goed is dat we even benoemd hebben dat Earth Overshoot Day is, maar dat we ook gewoon weer lekker, het over effectief communiceren gaan hebben. Want dat is
vooral. En kijk, daar kun je dus Earth Overshoot Day voor gebruiken. Maar voel je dat voorbeeld niet, dan zoek jij een ander voorbeeld wat bij jou past om dat verhaal te vertellen. Nou goed, als het gaat over klimaat, is er zoveel wat wij beide willen zeggen. Maar we zeggen het vooral eigenlijk zo, om te kijken hoe wordt er op gereageerd. En die woorden die liggen volgens mij op het puntje van onze tongen. Maar we duwen ze weg. Laten we leren hoe we dat duurzame gesprek laten vloeien. Hier is
Worked van LSO en Sarah Aris Lennon. Nou ja, je weet het wel, ze komen eraan.
Sarah Lennon.
I got the words, I love you. And on the tip of my tongue. At your house again, are we party friends? There's so much that I wanna say. But I gotta hold it back. So scared how you react. I just had it all away. I could give you it all. In a minute could fall. Any minute the week go round and round. I don't wanna mention commitment, but I feel it slipping. So please don't let me down, me down. I got the way. I'm
hebben het net natuurlijk over Earth Overshoot Day gehad. En het gaat heel erg over hoe communiceren we daar nou eigenlijk over. En daar gaan we het zo meteen met twee experts over hebben.
Talita, wat voor experts ook.
Ja, Talita die gaat ons vertellen over sustainable storytelling. En die hing volgens mij al bijna aan de lijn. Maar misschien moeten we eerst nog even, wat we altijd doen, toch die positieve ontwikkeling om eventjes de Happy Times vibes nog even er doorheen te gooien. Dus ik dacht, misschien kunnen we nog even kort een positieve ontwikkeling noemen. Wat gaande is in de wereld.
Nou, we zien van alles gebeuren. In ieder geval in de eerlijkheid. Wat communiceer je als je over duurzaamheid communiceert? En wat gebeurt er ook daadwerkelijk eerlijk? Dus dat vind ik het allerbelangrijkste. Ja, en nog wel een leuk voorbeeld. Heel klein, heel kort. Wij zaten vorig jaar bij een talk van een bedrijf. En die waren echt waanzinnig op gebied van communiceren over duurzaamheid. Even in 1 minuut.
Ja,
vertel.
Ja, nou, dat gaat natuurlijk over de Efteling. En de Efteling staat ook zeker bekend als attractie. Maar ook als, nou ja, bijna natuurreservaat. Zij zitten natuurlijk in het Sprookjesbos. En dat zegt het al. Dat beschermen ze heel erg. Dat is onderdeel van de beleving van Efteling. En ze zeggen dat niet alleen, maar ze doen er ook van alles aan om dat stukje natuur te behouden.
Ze doen het. En dat is ook wat ze op dag 1 meekrijgen. Als je daar komt werken, krijg je 1 belofte. En die belofte is dat je de Efteling mooier achterlaat dan dat je hem aantrof.
Ja, dat is fantastisch.
En dat smelt je toch. Dan wil toch iedereen bij de Efteling gaan werken. Ja, ik vind dit fantastisch. Daarnaast is het ook, daaruit komt ook zo'n idee van om je afval natuurlijk op een veel feestelijkere en leukere manier weg te gooien. Nou, kennen we allemaal.
Hollebolle gijs.
Precies. Maar vooral ook, iedereen kijkt op die manier, doordat ze zelf nu duurzaamheidsambassadeurs zijn geworden, praten ze met elkaar over een hele andere manier, of op een hele andere manier, over duurzaamheid in en op hun werk. Ze hebben zelfs een soort Efteling eBay, waar ze met elkaar producten en dingen uitruilen. Gewoon omdat ze weten van het past bij onze missie. Dus ook bij ons als medewerkers.
Ja,
vind ik leuk. Vind ik echt fantastisch.
Ja, en wat ook nog wat tof was. Ze zeggen dus dat ongeveer 10% van het park mag maar bebouwd worden. Dat betekent dat 90% van het hele park natuur is.
Dat is echt een sicke statics. Ik vind dat echt niet normaal.
En daardoor, want het is allemaal leuk, 90% natuur. Maar daardoor hebben ze dus 92 verschillende vogelsoorten in het park. Dus je kan ook gewoon als vogelaar lekker naar de Efteling nu.
Welk bedrijf kan dit nou zeggen?
Ja,
dit is een voorbeeld. Hoe kan jij zijn zoals de Efteling? Is de taak van de week. Nou goed, we praten er straks nog verder over door.
We gaan nog even luisteren naar muziek.
Je gaat luisteren naar Maybe You're the Problem.
You love me, but you always make it all about you, especially when you've had a few. Oh yeah. All the things I heard from your ex, now they make a whole lot of sense. Already feel bad for your next to have to put up with you. Oh yeah. Worked on myself, opened my eyes. You hate my friends, turns out they were right. It takes two to make it all go right. Ego always doing the most, out of touch and not even close. Drama always follows you home, but I won't be waiting no more. Worked on myself, open my eyes. You hate my friends, turns out they were right. It takes two to make it all go right. But with you, it's always my fault and your short views. Just like a time bomb, and I think you should take a second just to look at your reflection, baby. Maybe you're the problem. Okay, you see a pattern, your point of view. Got it all backwards. You should
Ze is duizendpoot in de duurzaamheidswereld. Ze onderneemt, spreekt, schrijft en influenced, maar wel allemaal voor het goede doel. Namelijk onze toekomst. Ze helpt merken hun authentieke sustainable story te vertellen, waardoor iedereen aan hun lippen hangt.
Het is herkenbaar, het is eerlijk en het is puur. Over dit alles verschijnt dit jaar nog een boek, want iedereen verdient het om zijn of haar sustainable story te kennen. We hebben het natuurlijk over niemand minder dan Talita Kalu. Talita, super fijn dat je er bent. Jij helpt mensen een duurzaam verhaal te vertellen in tijden waar greenwashing bijna de norm genoemd kan worden. Hoe doe jij dit?
Ja, dat is een goede vraag. Nou, jullie hebben me al een hele mooie introductie gegeven. En ik help bedrijven eigenlijk in het kort om zo authentiek, geloofwaardig en helder mogelijk te communiceren over duurzaamheid vanuit hun zuivere intentie.
Maar waarom dan? Waarom is dat dan zo belangrijk dat ze dat doen?
Nou ja, precies wat je zegt. Want er is heel veel greenwashing nu gaande helaas. Waardoor de geloofwaardigheid van bedrijven, ja, dat wordt heel erg op de proef gesteld. Consumenten weten ook niet echt meer wat ze moeten geloven. En dat gaat helaas ook ten koste van de goede merken. Die juist echt vanuit hun zuivere intentie hun verhaal vertellen. En die worden ook minder geloofwaardig geacht. Dus waarom ik het doe is vooral om bedrijven te helpen van, kijk eerst naar binnen. Wat is je intentie met het duurzame verhaal wat je wil vertellen? En probeer daarin zoveel mogelijk het woord duurzaam te vermijden. Zodat je echt voor jezelf gaat kijken. Wat betekent duurzaamheid voor jou? En dan als je echt van binnen kijkt van, nou, wat betekent het voor jou? Hoe zet jij dat in de wereld? Met welke intentie? Kun je daar transparant over zijn? Ja, dan heb je als vanzelf een veel authentieker verhaal dan
maar wat je in zijn. Talita, dit klinkt wel heel easy allemaal, maar het is totaal niet easy. 100 vragen. We gaan er een paar noemen. Yes. Wat is nou eigenlijk het probleem dat je, nou, waarom, hoe kan het dat jij werk hebt? Hoe kan het dat iedereen hier eigenlijk zo slecht in is dan om dit te vertellen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, schrijven is een vak apart. Dat ten eerste. En het is ook best moeilijk, denk ik, voor heel veel bedrijven juist nu om over duurzaamheid te communiceren. En mede ook omdat je eigenlijk niet meer weet wat je kan zeggen, omdat je misschien onder een vergrootglas komt te liggen en dat er ook maar iets, net iets niet helemaal goed gaat, waardoor je eigenlijk, weet je wel,
lekker vaag houden, zeg, zit je al goed. Ja.
En terwijl juist vanuit wet en regelgeving wordt daar nu heel veel strenger op gehandhaafd. Want je moet het juist zo specifiek mogelijk maken. En dat moet ook onderbouwd kunnen worden. Dus het is ook best wel ingewikkeld. Dus ik vind het ook niet heel gek dat daar, ja,
dat je werk hebt. Ja. En als je zegt, ik help bedrijven, en dan denk ik, ja, hebben ze dan allemaal hetzelfde verhaal met één bedrijf? Moet iedereen eigenlijk dat stukje van een verhaal van, joh, wij doen dit hier zo, of wij geloven in, ik zeg maar wat, leren? Of zeg je nee, mijn sustainable story, iedereen heeft een andere authentiek verhaal.
Juist, ja, dat laatste. Juist dat laatste, inderdaad. Want anders zou het alleen maar heel saai worden, ten eerste. En ten tweede is het natuurlijk ook heel belangrijk dat iedereen heeft ook een eigen verhaal. Ik zeg ook altijd met sustainable storytelling, kijk vooral naar de persoon achter het bedrijf. Probeer dat meest persoonlijke verhaal naar boven te halen. En echt vanuit die intrinsieke motivatie. Zodat je ook altijd een verhaal hebt over duurzaamheid dat onderscheidend is. En altijd anders dan de rest. Vooral als het straks de norm wordt, wat we natuurlijk hopen. Dan wil je niet allemaal dezelfde verhalen hebben. Ja, precies.
En is het dan eigenlijk ook, wordt dat goed begrepen, een soort authentiek verhaal? Weten mensen dan ook waar ze op kunnen terugvallen, waar ze moeten beginnen? Want het begin, dat lijkt me het allermoeilijkste. Als je niet eens het woord duurzaam mag noemen.
Ja, dat weten ze inderdaad niet. En dat is ook heel moeilijk.
Wat zeg je dan? Wat adviseer je dan?
Ik begin altijd met de vraag, met de vraag, wat betekent duurzaamheid voor jou? Dus kijk altijd eerst, begin gewoon bij die vraag. Begin bij jezelf. begint bij de kern. Dus maak het altijd testje dus zo doen, klein mogelijk.
Als we dan een testje doen, Maartje, wat betekent duurzaamheid voor jou?
Nou, ik vind het wel een mooie vraag dat je het zegt. Want dit kan je toch juist, als je dat zo open laat, dan gaan mensen toch invullen. Nou, duurzaamheid voor mij is dat ik me goed voel, dat ik de hele dag door paaseitjes eet, dat ik naar Afrika op vakantie kan, want dat heb ik echt nodig om goed voor mezelf te zorgen. Dus ik heb echt een beetje het gevoel van, ja, wat is duurzaamheid voor jou? Dan kan je één groot lulverhaal ophouden over wat allemaal natuurlijk super veel impact heeft op de wereld. Dus hoe kom je dan uiteindelijk tot, nou ja, een duurzaam verhaal, maar wat ook echt duurzaam is, in plaats van dat het alleen maar een soort van leuk verhaal is?
Ja, dat is natuurlijk niet de hele basis voor je verhaal. Ik geef ook altijd kaders mee. Dus is duurzaamheid bijvoorbeeld, voor het ene bedrijf kan het betekenen dat ze zich helemaal richten op fair trade. Voor de ander bijvoorbeeld op plasticvrij. Voor weer een ander dat ze helemaal voor vegan gaan. Maar wat ik altijd zeg is pick your battle. Dus kies één ding en word daar gewoon heel goed in. En spreek dat ook gewoon met jezelf af. En van daaruit komt de rest vanzelf. Dus dan maak je het eerst klein en van daaruit ga je uitbreiden.
Ja, ik snap wat je... Dus eigenlijk heb je een soort van, nou ja, misschien wel de SDGs of zo als uitgangspunt. Er zijn een aantal hokjes of kaders waar je uit kan kiezen.
SDGs, Sustainable Development Goals. Als je nu luistert en je denkt, waar gaat het over? De 17 doelen van de United Nations. Bijvoorbeeld, niemand heeft meer honger of het water is gezond. Nou, dat soort doelen. Die we dus met z'n allen hebben afgesproken. Gaat u weer verder.
Dankjewel, Van Dalen, Tessel. Ja, nee, oké. Okay, dus dan, en dan moet je dus binnen die kaders of zo moeten mensen gaan vertellen van dit is wel waar ik me op wil focussen. Ik denk ook dat dit wel een heel goed punt is wat je dit benoemt, Talita. Want je kan natuurlijk niet alles oplossen. Je kan niet de hele wereld problematiek onder je vleugels nemen en zeggen van nou weet je wat, we gaan het maar doen. Dus ik denk dat het wel heel slim is dat jij dus zegt van kijk wat voor jullie ofwel bedrijfsvoering wat daar heel goed bij past, ofwel waar je als ondernemer of als medewerker gepassioneerd over bent en kijk hoe je het daarop kan verduurzamen.
Juist.
En er komt een boek aan. Is dat dan ook gericht voor bedrijven of is dat juist voor consumenten of is dat voor iemand anders?
Nee, het is echt voor bedrijven. En juist voor bedrijven die ook echt in die duurzame transitie zitten. Daar wil ik het ook echt voor. Daar heb ik het ook echt voor geschreven. Maar het is ook een heel fijn boek voor bedrijven die bijvoorbeeld wel intrinsiek duurzaam ondernemen. Maar vooral kijken naar, ik leef dit verhaal in mijn hele ziel. Maar hoe breng ik dat nou naar buiten? Dus voor dat soort bedrijven is het ook heel relevant.
Ja, en dit leer je ook aan jong en oud, volgens mij. Ik bedoel, als docent voor de klas, maar ook consultant voor bedrijven. Wat zijn nou die grootste verschillen tussen die groepen? Zijn die jonge mensen daar nou heel anders mee bezig dan de wat oudere garde dat adopteert? Hoe zie je
dat? Ja, zeker. Ja. Nou, het is grappig. De jongere generatie die heeft al veel meer die duurzame waarden eigenlijk al intrinsiek in zich. Want die zijn er ook mee opgegroeid. En die kijken vooral naar hoe kunnen we dit zo snel mogelijk voor elkaar krijgen. Dus die zijn heel eager. En terwijl bij de oudere generatie, die weten ergens wel, we moeten er iets mee. Maar voor hen staat het nog iets te ver van hun bed soms van, hoe moeten we hier handen en voeten aan geven? Daar komt ook vaak nog bij kijken, hoe maken we dit rendabel en winstgevend? Wat natuurlijk ook hele belangrijke en legit vragen zijn.
Daarna pas belangrijk.
Precies, ja. Dus het heeft een andere prioritering.
Ja, precies. Maar ik wil toch nog even naar het antwoord op de vegetarische hamvraag toe. Mm-hmm. Hoe communiceer je effectief over duurzaamheid op en in je werk? Wat zou jij dan zeggen?
Ja, dat is een goede vraag. Dus wat ik zou zeggen is, communiceer altijd vanuit je intrinsieke motivatie en dus echt je oprechte betrokkenheid. Dat zou echt één zijn. Twee, en wees ook transparant over je intenties. Dus laat ook zien waarom je het gesprek wil openen of waarom je erover wil communiceren. En drie, informeer en bied context. Dus daarin is het ook heel belangrijk om heel specifiek te kunnen zijn. Dus ook gewoon een beroep te doen, zeg maar, op de ratio. Dat mensen ook echt begrijpen waar je het over hebt en dat het helder is. Anders komt het verhaal nog steeds niet goed over.
Heb je daar een voorbeeld van? Wat vind je nou echt zo'n een goed voorbeeld wat voor jou heeft gewerkt? Dat je zegt, nou, dit bedrijf heeft dat waanzinnig voor elkaar.
Ja, wauw. Dat is een goede vraag.
Misschien is er nog wel helemaal geen bedrijf die dit heel goed doet.
En dan bedoel je de communicatie naar buiten toe. Dus bijvoorbeeld via hun website. Ja. Ik vind daar Umeco vind ik een heel mooi voorbeeld daarvan.
Dat is bedden specialist?
Juist, ja. Met bad en beddengoed inderdaad. En echt, daar zit ook echt een visionair achter. Ze maken gewoon hele mooie producten op een eerlijke manier. En ze informeren daar ook transparant over op hun website. Maar ook bijvoorbeeld, dit is ook een bedrijf die bijvoorbeeld mee heeft gedaan aan Black Friday. En waarvan je eigenlijk zou kunnen denken, goh, dat is toch niet helemaal duurzaam. Maar ze vertellen dus ook heel transparant op hun website waarom ze er bewust voor hebben gekozen om dat wel te doen. En dat is ook altijd wat ik als advies meegeef aan bedrijven. Als je maar kunt aantonen waarom je een bepaalde keuze maakt, wat je intentie erachter is, zodat een consument een goed geïnformeerde keuze vervolgens op een oordeel daarop kan afstemmen. Nou, ja. En dat hebben zij heel goed gedaan. Nou. En Zeeman ook een heel goed voorbeeld.
Ja, wat daar vraag ik me altijd af. Waarom? Dat vind ik moeilijk. Want ze zeggen inderdaad nergens het woord duurzaamheid, maar wel over dat ze hoe noemen ze het nou? Duurzaam produceren. Wat zeggen zij dan?
Ik weet niet precies welke bewoording ze daar nu voor gebruiken, maar wat ik zo mooi vind aan Zeeman is dus ook juist die transparantie. Want zij hebben bijvoorbeeld in maart vorig jaar een campagne gedraaid en gewoon heel groot op een winkelramen een shirtje voor €3. Hoe kan dat nou duurzaam zijn?
Fantastisch.
Nou ja, en daar hebben ze ook een hele sectie op hun website ingericht dat je alle vragen mag stellen met gewoon de antwoorden erbij. Ja. Dus daar hebben ze alles open gegooid. Ja,
dat gewoon eerlijk. Eerlijk open. En transparant.
Dat maakt je geloofwaardig.
Take it away. Dankjewel, Talita. Ja, we gaan natuurlijk afsluiten met een heel leuk duurzaam dinsdagdilemma. Dat ken je nog niet, maar die hebben wij helemaal persoonlijk voor jou bedacht. Dus luister goed.
Okay.
Liever alles wat je zegt of vraagt moet in de vorm van een verhaal. Of gratis elke boardroom langs om hen te leren een sustainable story te vertellen, waardoor je jezelf overbodig maakt. Ja, wat ga je kiezen?
Wauw, ik moet me laten inwerken.
Ik dacht, zijn we er nou kwijt? Maar...
Dus of...
Alles wat je zegt moet in de vorm van een verhaal. Dus ja en nee, dat kan niet. Dat moet in de vorm van een verhaal. Ja, klopt het dat ik dit mag... dat ik dit mag gaan doen, dat ik dit mag gaan zeggen. Of ja, dus elke boardroom langs om hen te leren een sustainable story te vertellen. Waardoor je jezelf overbodig maakt.
Ja, nou, misschien toch wel voor twee, denk ik. Want dan is wel mijn missie bereikt.
Nou, tof. Onze missie hier, als je
missie over profit.
Elke boardroom nodigt Talita Kalu uit. Niet helemaal gratis, maar ze komt zeker helpen met jouw sustainable.
En ze neemt dan haar nieuwe boek mee en dan gaat het helemaal goed komen.
Nou, ik hoop het.
Dankjewel, Talita. Superleuk om je gesproken te hebben. We gaan jouw beste tips nog even delen op onze Instagram. Zodat mensen die nog even lekker rustig op een gemakje kunnen doorluisteren. En we gaan nu nog even luisteren naar muziek. Tattoo van Loreen. Ja, het is weer tijd voor het positieve klimaatnieuws. En we dachten dat hij er vandoor was, maar hij is gewoon niet weg te slaan uit de studio. Daniel, wat doe jij hier?
Guess who's back?
Hij kon zijn job nog niet afstaan, maar we zijn hem heel dankbaar dat hij hier weer bij ons zit.
Ongekend. Ik ben blij dat ik het weer kan doen namens.
Ja. Nou, laten we ervoor gaan. Het positieve klimaatnieuws knalt door je speakers.
Een hele goede middag. Mijn naam is Daniel Nussbaum en dit is het positieve klimaatnieuws. Sungai Watch heeft in de afgelopen jaren maar liefst 270 drijvende barrières geïnstalleerd in Indonesische rivieren om te voorkomen dat plastic de oceaan bereikt. Pardon, ja, dat kan ook een keertje gebeuren. Hè? Ze hebben tot nu toe meer dan 1,8 miljoen kilo plastic ingezameld, waarvan 36% plastic zakken. Dit initiatief laat zien wat er mogelijk is met afval en hoe we onze relatie met afval kunnen veranderen. Ander nieuws. In Canada is het meest noordelijke koraalrif ooit ontdekt in de Stille Oceaan. Canada heeft aangekondigd dat ze dit rif willen beschermen door een verbod op bodemcontactvissen in te stellen. Deze techniek van vissen beschadigt namelijk de bodem van de oceaan. Het gebied, omgeven door fjorden, wordt nu beschermd zodat het ontdekte koraal kan bloeien. Nou, dat is fantastisch nieuws. Vind je niet, Maarten?
Fantastisch.
Dat dacht ik ook. En tot slot, European Sleeper heeft de route van hun slaaptrein verlengd en rijdt nu door naar Dresden in Duitsland en Praag. Deze verbinding zorgt ervoor dat de hoofdsteden van België, Nederland, Duitsland en Tsjechië met elkaar verbonden zijn. De slaaptrein werd vorig jaar in mei geïntroduceerd en is inmiddels een succes gebleken. Weet je, we gaan weer terug naar de studio, want ik ben benieuwd, zouden de dames wel eens een keer gaan met een European Sleeper?
Nou, wat een goede vraag. Natuurlijk gaan we dat doen. We kunnen echt niet wachten. En het leukste is, volgende week spreken we European Sleeper, de director himself. Ze zijn beide directeur. Dus dan gaan we gewoon eens eventjes kijken wanneer we op die trein kunnen stappen.
Ja, afgelopen zomer ben ik met de trein niet de European Sleeper, maar wel met een andere nachttrein naar Zwitserland gegaan. En het is fantastisch. Je stapt zelfs in de trein. Je kijkt nog even lekker een Netflix-serietje. Dan ga je gewoon lekker tukken. Word je wakker in het Alpenlandschap. Ja, dat is niks mooier.
Het enige ding is dat het soms wel echt heel erg lang duurt. Een bekende van mij die ging namelijk skiën in Oostenrijk en die ging met de trein. En die was 9 uur onderweg.
9 uur? Met de auto die er langer over, hoor.
Ja, prima deal. 9 uur. Hoe lang rij jij erover dan?
Nou, ik denk 6.
Nou, ik denk 10.
6
stopje.
Hoeveel kilometer per uur?
In Duitsland mag je trouwens al met een oude diesel mag je trouwens ook zo hard als je wilt.
Weet je, Daan, laten wij eens een keer een challenge gaan doen. Het is de uitzending van de challenge.
Zal ik een hele oude dieseltje pakken die eigenlijk nergens meer naar binnen mag?
Nee, die grap die gaan we nu niet maken. dit is helemaal niet. Maar is goed, 9 uur. We kijken er gewoon. Kijk, stel, jij zou dan gaan rijden, hè, naar windsport,
ja,
toch?
Ja, tuurlijk.
Nou ja, tuurlijk. Je hebt nog mensen die vliegen. En dat argument, ga maar eens uitrekenen hoe lang je daarover doet. Maar goed, weet je, zo zijn we niet eens. Ik hoop gewoon dat jij zo lang mogelijk kan genieten van de sneeuw.
Ik denk dat de sneeuw eerder weg is dan dat het trein snel rijdt. Nee, maar...
fantastisch nieuws. En zeker ook in Canada. Ik wil daar ook zeker eigenlijk wel eens een keertje gaan snorkelen. Ik weet alleen niet of dat mag.
Het meest noordelijke koraalrif.
Ja.
Ja, dat mag dus niet. Het wordt helemaal beschermd, zodat het koraal kan bloeien. Dus geen Daniels die er doorheen zwemmen met hun flippertjes.
Nee.
Maar het is prachtig. Dit is zo bijzonder dat dit gewoon gevonden is. Ja, dit is echt een natuurwonder.
Maar het is ook echt wel zonde, hè? Want al dat koraalrif in de wereld waar je eigenlijk gewoon vrij mag zwemmen, die is eigenlijk al naar de kloten. En dat is eigenlijk zo zonde.
Ja, zodra het geen kleur meer heeft, is
het
dood.
Nee, het ziet er
maar
niet meer uit.
Maar het wordt hersteld. Er wordt op heel veel plekken wordt een soort van koraal skeletten gebouwd. En daar kan dus weer met, hoe noem je dat? Een soort van oud koraal kan je er weer op doen. En dan denken de vissen dus dat het echt is. En dan komen ze daarop af. En dan komt er dus, brengen ze er weer nieuw koraal mee. Het is best wel, dat werkt best wel goed. Ze zijn best wel
de kunstbeen van de zee, zeg.
Voilà, ja. Serieus.
Heerlijk. Jongens, ik zou er nog uren over willen doorgaan.
Gelukkig dat we over die been kletsen.
Wil je hier meer over weten? Het volgende Happy Times nummer staat helemaal in het teken van oceanen, koraalriffen, diepzee.
En wanneer komt die uit?
Ja, in juni.
Juni.
Ga je dan ook even met het vliegtuig naar Curaçao?
Nee, natuurlijk niet.
Nee?
Nee.
Oh, Oké, je gaat liever het veld onderzoeken.
Maar er zijn daar gewoon prachtige fotografen, journalisten die ik gewoon online kan bereiken. En die kunnen daar er van alles over vertellen. En dat kan ik hier dan delen.
Nou, ik ben benieuwd.
Het online internet is fantastisch.
Blub, blub, blub.
Oké, we gaan snel verder. Ik zeg trouwens net, wij vliegen niet. Ik spreek zeker niet voor de hele Happy Times crew. We geloven dat duurzaam leven, dat iedereen het op zijn eigen manier doet. Dus als jij zegt, ik maak een hele bewuste keuze door één enkel vluchtje te maken.
Vlieg jij wel eens, Denzel Zandstra?
Ik heb dus, ik heb vorig jaar nog een keer gevlogen.
Ja, ja. Waarom vlieg jij drie keer per jaar dan?
Nee, ik heb vorig jaar, ik vlieg één keer per jaar, max.
Nee, drie keer.
Nee, één.
Nee, wedden?
Jongens, we hebben hier geen tijd voor. We willen gaan luisteren naar muziek, denk ik. Ja. Maar het was leuk om je weer in de studio te hebben, Daan. Bedankt. Ja. We gaan luisteren naar No Angels van Justin Timberlake. Oeh. All we need is one moment. Oh, two. Just a little more time, a little unwinding. Got fun on my mind and I've chosen you. Cause you're looking like gas and I'm looking for mileage. Ooh, you got that something new, that sexy attitude. I've never seen it quite like that. You fit that like, ooh, and I already knew. I just one look at you, I'm gonna find out. Ja, wat heerlijk toch weer. We gaan het hebben met de volgende gast over communiceren, over duurzaamheid in je werk. Hij sprak voor zijn podcast Ecosofie met meer dan 100 duurzame denkers en doeners van deze tijd. Hij is bestuurslid van STG Nederland. Hij geeft trainingen over duurzaam leiderschap en hij heeft net een boek uitgebracht. Ja, als ik dit zo hoor, dan moet je minimaal 85 zijn, maar niks is minder waar. Hij zet zijn tijd gewoon heel effectief in. En laat dat nou net het onderwerp zijn waar we het vandaag over gaan hebben. We hebben het natuurlijk over niemand minder dan Marnix Kluiters. Welkom, ja, Marnix. Ik gooi jou gelijk even voor de leeuwen. Wat is nou eigenlijk het probleem over hoe er wordt gecommuniceerd over duurzaamheid?
Ja, ik hoor net al 85 jaar. Ik ben pas 30. Dus, Ik heb het allemaal in die tijd bij elkaar verzameld. Maar leuk om hier te gast te mogen zijn.
Ja, ik was aan het twijfelen van, durf ik dit te vragen? Of laat ik het even in het midden? Maar bedankt dat je hier antwoord op wilde geven. 30 en nu al deze dingen gedaan.
Ja, 8 maar 30 geworden. Dus nieuwe mijlpaal en de volgende 10 jaar ook weer aan duurzaamheid besteden in ieder geval.
Lekker. Over communicatie ook specifiek of algemeen?
Nou, ik vind dat er wel heel veel te winnen valt bij psychologie. Ik denk dat er heel veel duurzaamheid beleid best wel mooie oplossingen stranden, omdat mensen eigenlijk zich niet begrepen voelen. Ik denk dat heel veel mensen het gevoel krijgen dat ze niks meer mogen en vooral heel erg veel moeten. En daar zitten mensen niet zo vaak op te wachten. En wat er vaak gebeurt is dat mensen hebben verschillende waardes. Er zijn 4 waardeclusters. Dus je hebt mensen die wat traditioneler zijn. Mensen die aan de andere kant juist weer heel erg van verandering houden. Meer de innovators. Je hebt mensen die heel ambitieus zijn en wat meer op zichzelf. Een beetje work hard, play hard. En daartegenover staat dan weer de mensen die heel empathisch zijn, heel altruïstisch. Dus
is dit een soort kwadrant? Hoe moet ik dit zien, deze 4?
Ja, je zou dus traditioneel en innovatie tegenover elkaar kunnen zetten. En ambitieus, dus het een beetje work hard, play hard en het altruïsme ook tegenover elkaar. En het is niet zo dat iemand dan helemaal niks heeft van die andere waarden, maar het is meer wat jij belangrijk vindt in je eigen leven.
Ja.
En als je er op die manier naar gaat kijken, dan kan het dus zijn dat je door verschillende boodschappen te brengen over dezelfde oplossing veel meer draagvlak weet te creëren. Ik vind windmolens daar een heel mooi voorbeeld van. We hebben natuurlijk Brexit gehad, de Britten die eruit zijn gestapt. Tegelijkertijd zien we niet dat zij minder windmolens zijn gaan bouwen. Ik begreep laatst dat ze er maar meer neer gaan zetten, omdat het ook uit gewoon zelfvoorzienendheid heel handig is om windmolens neer te zetten. Dus het hoeft niet eens vanuit duurzaamheidsperspectief. Maar daarmee kun je mensen ook een heel ander verhaal schetsen dan dat je ze mee wil nemen, omdat het puur veel meer vanuit...
Dus om afhankelijk te zijn als land gaan we zelf meer windmolens neerzetten, want dan zijn we vanaf niemand dus afhankelijk van onze elektriciteit. Goeie reden.
Maar ik vind dat ook wel gevaarlijk, Marnix, want als je dan dus gaat zeggen van oké, we gaan niet vanwege duurzaamheid inzetten op windmolens, maar vanwege onafhankelijkheid, vermijd je dan niet alsnog het gesprek over duurzaamheid?
Ja, maar dat kan wel ervoor zorgen dat je meer mensen meekrijgt. Bijvoorbeeld mensen die helemaal niet zitten te wachten op duurzaamheid, omdat ze allerlei zorgen hebben van morgen.
Omdat ze niks hebben met het klimaat.
Sorry, blijf maar terugkomen.
Uitzending alweer terug. Maar ja, oké. Okay.
Dat zou ook kunnen, maar er zijn natuurlijk ook een heel grote groep mensen die wij onder de armoedesgrens hebben laten zakken in deze tijd, die helemaal niet de ruimte hebben om na te denken over duurzaamheid. Ja. En die mensen je wel kunnen meenemen als je gewoon een goed verhaal brengt. Want uiteindelijk is duurzaamheid natuurlijk gewoon voor iedereen het voorzien in behoeftes van deze generatie zonder de behoeftes van toekomstige generaties te schenden. En daarin appelleert
dat
natuurlijk.
Dat klinkt ook wel als een wijsheid van iemand van 85.
Ja. Ja, dat komt ook. Dat is ook niet helemaal goed vertaald. Maar dat komt dus niet van Brundtland uit 82. Dus er zaten waarschijnlijk een hoop mensen bij die dat hebben bedacht. Die inmiddels in de 85 zijn.
Maar Marnix, even terug. Jij zegt dus eigenlijk met die 4 waardepatronen, die heb jij geschetst, ook waarschijnlijk in jouw boek, om aan te geven, het probleem in het communiceren over duurzaamheid, dat zit dus dat we vanuit totaal andere brillen, noem ik het eventjes, praten. En we praten dus volledig langs elkaar heen. Is dat wat je zegt? Is dat
het
probleem?
Nou, uiteindelijk wel. Ik vond dat er in het Financieel Dagblad na de verkiezingsuitslag een heel mooi artikel stond. En die man die betoogde dat eigenlijk al die rechtse mensen, dat die niet per se tegen klimaat zijn. Of klimaatbeleid. In ieder geval misschien wel het klimaatbeleid een beetje bagatelliseren. Maar die zijn niet tegen overstromingen en alle consequenties die met klimaatverandering te maken hebben.
Ja, dat zeg je mooi. Niemand is tegen overstromingen.
Nee, ja. Maar het enige is wel...
Iedereen is tegen overstromingen. Moet ik het goed zeggen? Iedereen is tegen overstromingen.
Ja, nou uiteindelijk wel. En daarom denk ik ook, en hij betoogde daar heel mooi, dat heel veel mensen niet het probleem vervelend vinden, maar dat ze eigenlijk de oplossingen niet helemaal aanstaan. En hij noemde dat heel mooi oplossingsjeuk. Dus ik denk als we daar op een goede manier over communiceren, dat we veel meer mensen mee kunnen krijgen. En
zeg je daarin ook eigenlijk, we mogen best wel eens even stoppen met vertellen wat is nou precies het probleem, maar laten we het op een andere manier over resultaat. Stel dat we als resultaat hebben 10 windmolens, 5 boeren die veranderd zijn van de manier van boeren en 100.000 bomen geplant. dat je dus niet eens het woord duurzaamheid eigenlijk in je mond neemt, maar wel die resultaten nastreeft. Zou dat dan jouw strategie zijn?
Ik denk dat dat veel meer perspectief geeft. Ik denk ook, ja, dat probleem, het enige wat er over dat probleem nog duidelijker wordt, is dat het iedere keer nog erger is en nog sneller gaat. Dus daar zijn we wel...
Stop met het probleem communiceren en kijk naar andere waarden van de doelgroep wat betreft de oplossing.
Ja, en ga verschillende oplossingen schetsen. Dus de ene zal wat meer op innovatie zitten. De andere zal wat meer zitten op dat minder auto mag. De andere zit weer op het veel aantrekkelijker maken van producten. De Tesla's van deze wereld, die gewoon een hele grote groep rijke mensen die van mooie auto's houden, ook mee gekregen hebben.
Ja.
Nou, Elon Musk inmiddels niet meer het beste voorbeeld, denk ik.
Nee, heel goed. Maar we zijn blij met het begin van zijn transitie. Laten we het...
Die heeft daar echt wel hele fundamentele stappen in gezet. En de andere, je hebt ook al hartstikke mooie initiatieven zoals Herenboeren, Coöperatief Boeren. Maar dat zijn wel allemaal verhalen die perspectief schetsen en vanuit verschillende oogpunten kijken hoe je dit soort problemen kan oplossen.
Ja, al die verhalen vind ik een hele mooie. Daar had het net lang met Talita over. Sustainable storytelling, dat is dus dit eigen verhaal. Maar jij zegt eigenlijk zijn er juist bij heel veel verschillende doelgroepen al andere verhalen. Verzamel die om mensen mee te krijgen. Waar bundel jij dit soort mooie verhalen die jij hoort? Doe je dat ook in je boek? Podcast.
Nou ja, zeker. Er staan heel veel mooie voorbeelden in. En daar staat ook in beschreven dat we vaak willen dat als er zo'n transitie op gang moet komen, de overheid dat moet doen, dat het heel snel moet gebeuren. Hè, want de problemen zijn heel groot. Dat het echt een diepgaande verandering moet zijn. En dat het veranderingssysteem breed moet zijn. Dus over heel Nederland, Europa of misschien wel de hele wereld. En dat dat vaak niet werkt. Dan gaan mensen met de hak in het zand.
Ja, achteroverleunen.
Is gewoon concrete, maar diepgaande stappen zetten. Dus dat is wat anders dan laag aan het fruit. Wel diepgaand, maar wel gewoon stappen die haalbaar zijn.
Maar oké, we gaan een heel, heel, heel bekend voorbeeld nemen. Ik zat in het Green Team bij mijn consultancyrol. En ik moest eigenlijk tegen mensen vertellen, er gaan minder mensen een auto mogen volgend jaar. Nou, dat is niet precies mijn rol, maar stel dat dat je rol is. Hoe doe je dat dan?
Dat vind ik dus ook alweer best wel betuttelend. Want dan zou ik dus schetsen wat het perspectief is. Want ga je dan tegen iemand zeggen dat hij een onbeperkt OV-abonnement krijgt of iets dergelijks, waardoor iemand ook echt vrij is om met de trein te reizen, dat het ook voordelen biedt, dat soort dingen. En ja, het kan ook zijn dat het gewoon niet meer haalbaar is en betaalbaar om die auto eruit te gooien. Ik denk dat je daar voorzichtig in moet zijn. Want als te veel mensen dat niet accepteren, dan strandt zo'n maatregel vaak. Dus ik denk dat daar een beetje een lonk perspectief tegenover moet zijn. En daar moet je denk ik goed over nadenken. Of je moet iemand meenemen. Ik zat nu nog een boek te lezen, dat heet Hoax, van Jan-Willem van Prooijen. Dat gaat over complotdenken. Maar daar wordt ook procedurele rechtvaardigheid met een moeilijk woord in beschreven. En dat gaat erover dat mensen meegenomen willen worden in besluitvorming. En als je mensen goed meeneemt, dan zijn ze best wel vaak bereid om te accepteren dat het ook wel eens tegen kan zitten. En dat misschien inderdaad best wel een goed idee is om niet meer allemaal een eigen auto te hebben.
Dus een sustainability team of een management, eigenlijk die nog vaak gecombineerd, moeten niet zeggen, hey, dit worden alle nieuwe regeltjes, maar breng iedereen samen. Dit is het doel wat we verplicht en wettelijk ook vanaf volgend jaar misschien wel moeten halen. Hoe zullen we dat doen?
Ja, exact. En niet op internet een bericht eruit gooien, joh, jullie kunnen volgende week de autosleutels verleveren. Dan uit het alweer.
Oké, dus kap met mensen alleen maar het beleid schetsen en dingen afnemen. Dat was sowieso niet een handig idee. Maar wat nou als mensen zeggen, ja, ik heb zo lang gewerkt voor deze dikke BMW. Dit is mijn droom, ik wil hierin rijden. En ze doen ook ze bieden weinig andere dingen om aan te passen. Wat doe je dan?
Ja, kijk, uiteindelijk zie je in een transitie vaak dat maar een kleine groep mensen is. En als je de grote meute meekrijgt, ik vind de Dancing Guy een heel mooi filmpje. Ik kan het zelf niet meer zien omdat ik slechtziend ben, maar het schijnt op YouTube te staan dat iemand op een festival in zijn eentje heel raar staat te dansen. Iedereen staat te kijken van wat is dat voor rare pipo. Totdat er iemand bij gaat staan. En dat is een soort follower.
Samen die bubbel, samen die kringen creëren. Ja. Tof.
En dan staan er twee mensen en dan sluiten er nog twee aan. Dan heb je vier mensen, heb je een groepje mensen aan het dansen. En uiteindelijk is
danst iedereen.
Die man met de rare, of met de BMW, de auto, net zoals de roker, eigenlijk nu nog een beetje degene die daar awkward in zijn eentje staat. En dan is zo'n auto nog niet zijn statussymbool meer.
Nee.
Dus ik geloof erin, als we een hele meute meekrijgen, dat je daar eigenlijk helemaal niet je aandacht op moet richten.
Goeie. Marnix, we gaan heel snel naar het laatste onderdeel. Luister naar het duurzame dinsdagdilemma wat speciaal voor jou is gemaakt. Wil jij liever 80.000 uur ecofilosoferen in je podcast met mensen die zeggen het klimaat is niks voor mij? Of wil je nooit meer mee mogen strijden voor een duurzamere wereld? Wat ga je doen?
Ik denk dat ik die eerste wel heel erg leuk zou vinden.
Ja, 80.000 uur eco-filosoferen met mensen die zeggen... nee, dat klimaat is niet mijn hobby. Oké.
Ja. Ja, hij zei net al dat de komende 10 jaar van zijn leven... nog minimaal ging inzetten voor duurzaamheid. Dus je hebt eigenlijk ook geen keus.
Top, houden die aan. Nou. We gaan snel door naar iemand die wel zei... I said no, sir.
I'm a little upset. Your sons, I got body, I got money, zero tolerance. If I go out brawlers or for a run, I'm not the problem. Oh, he wanna taste it, Adam and Eve, little nibble on the apple, looking bittersweet. Don't you say you want me, say you need me to agree.
Lieve luisteraar, dit was hem dan alweer, de Happy Times Radio Show. Ontzettend leuk dat je luisterde.
Ja, ben je wel in voor wat meer positief nieuws en vind je het tof om meer van Happy Times te horen? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse Happy Times nieuwsbrief. Of bestel natuurlijk ieder kwartaal je eigen Happy Times magazine voor maar €6,95 of een abonnementje voor €25. Dit is het eerste boomvrije tijdschrift van Nederland en gemaakt van landbouwafval van Zuid-Amerikaanse boeren, wat normaal gesproken ook nog eens verbrand zou worden. Dus positieve impact met een product. Nou, dat zie je niet vaak.
Wij wensen jou een hele fijne week en als je even toe bent aan wat positiviteit, wij zijn er voor je.
Doei! Doei.